Dank u wel, voorzitter.
Lukt het?
Ja. Allereerst wil ik graag de dank die door diverse partijen geuit is over de ambtelijke inzet die gedaan is om de begroting en de najaarsnota tot u te laten komen graag overbrengen aan de ambtelijke organisatie. Ik loop even de inbrengen af voor mijn portefeuille. De heer Snoeren van de VVD heeft rond de begroting, rond streefwaardes, een voorstel ingediend met de titel Het kan altijd beter. Is dat natuurlijk in zekere zin waar? Altijd, dat is even de vraag. Waar het college aan hecht is dat de streefwaardesdiscussie eigenlijk een kadernota-discussie is. Dus dat op dat moment het best op zijn plek is. En beter is natuurlijk een heel relatief begrip. Ik pak die 30% huurwoningen even. Is nu 35% beter of 25% beter? Ik denk dat daar een behoorlijk verschil van mening over in de Raad is. Dus mijn vraag is, hoe zouden we daar dan mee om moeten gaan? Is door mevrouw Schouten de voorzichtigheid aangeduid rond het positieve resultaat. Ik denk dat dat terecht is. Als u de brief over de septembercirculaire ziet, ziet u dat er graduele negatieve wijzigingen er ook zijn. Zodat dat totaalresultaat kleiner is dan die 1,3 miljoen die we u met de najaarsnota gedeeld hebben. Er komt nieuw kabinetsbeleid. In de brief die we u gestuurd hebben over de septembercirculaire ziet u daar ook een kort voorschotje op. Waarin de trap op, trap af systematiek aan de ene kant wat positiefs oplevert. Maar ook door veranderingen in bekostiging in het sociaal domein. Wat in de algemene uitkering terecht gaat komen. Ook een aantal risico's meer naar de gemeente toe komen. Overigens zullen we even af moeten wachten hoe dat kabinetsbeleid feitelijk uitwerkt. Want dat is natuurlijk een regeerakkoord dat ook in wetgeving en in nota's van het kabinet richting gemeente en gemeentefonds nog tot uiting moet komen. Mochten we daar op het moment dat we daar meer zekerheid op hebben, zullen we u uiteraard informeren over wat de effecten zullen zijn. Wellicht met de decembercirculaire dat daar enige extra duiding op is. Dan heeft de SP ook naar nieuw regeringsbeleid gevraagd. Ik verwijs er ook weer naar die brief rond de september circuleren waar we iets daarover geduid hebben. Verder denk ik dat het verstandig is de december circulaire af te wachten en de duiding daarop. Dan duidt de SP het vraagstuk kwijtschelding van lokale belastingen voor ZZP'ers. Daar gelden de volgende regelingen voor. We hebben de BGU die voor ons de belastingen int en voor ons het kwijtscheldingsbeleid uitvoert. Kwijtscheldingsbeleid, daar zijn de voorwaarden die daarvoor zijn en de kapitaals, inkomens, spaargeldgrenzen en dergelijke zijn strikt wettelijk bepaald. De gegevens worden gecontroleerd via een landelijk inlichtingenbureau en de BGU beoordeelt of een vrijstellingsaanvraag aan die regels voldoet. Daar zit de gemeente niet tussen. In een van de vorige behandelingen is onder andere door de Partij van de Arbeid ook gevraagd naar koppelingen die eventueel met de wil te leggen zijn. Die mogen niet. Via privacyregelingen mogen alleen gegevens die dienstig zijn aan het belastingdoel mogen gewisseld worden. Dat is in dit geval niet het geval. Het feit dat iemand ZZP'er is of op een andere manier zijn inkomen binnenhaalt, dat registreert op zich de BGU niet. Die kijken alleen, voldoet het aan die eisen en daarover wisselt men gegevens uit. Iedereen krijgt een acceptgiro. De gegevens van de BGU zijn daarbij aanwezig. Op de website is informatie te vinden over hoe kwijtschelding geregeld wordt. Ook het Landelijk Inlichtingbureau dat daarbij betrokken wordt. Op de acceptgirokaart is ook aangegeven hoe kwijtschelding eventueel aangevraagd wordt worden. En dat is voor iedereen gelijk. Dus iedereen met een inkomen dat onder die norm zit, die kan die aanvraag doen. Dan is door een aantal partijen aangegeven dat investeringskredieten die doorgeschoven zijn, dat dat grote bedragen zijn. Dat klopt, zeker omdat een aantal zaken vertraagd uitgevoerd worden of naar uitgebreid participatietrajecten in uitvoering genomen worden, is niet altijd precies in jaarschijven te kleuren. Het is dit keer veel, ik begrijp dat. Ik kan ook niet uitsluiten dat in de toekomst investeringskredieten de jaargrenzen overgaan. Wat ik u wel kan toezeggen is dat we, wanneer we daar goed zicht op hebben, u zo goed mogelijk informeren en duidelijk maken waarom het gebeurt. Dan, ja, vraagt de heer Van Wigge daar nog overheen van die investeringskredieten. Weten we al in 18 wat we doorschuiven aan het eind? Nou, dat is nog 14 maanden. Ik vind dat lastig om daar nu al een uitspraak over te doen. Want de kans is erg groot dat ik de plank dan missla. Maar de toezegging dat we u tijdig zullen informeren als dat het geval zou moeten zijn, doorschuiven, die kan ik hier wel doen. Dan, even kijken, D66. Geeft aan dicht op de conjuncturele ontwikkelingen te blijven zitten. Dat gaf GroenLinks feitelijk ook aan. Want je loopt toch met de laatste stand van zaken redelijk op die nullijn. Net er iets boven. We houden die conjuncturele ontwikkelingen in de gaten. Met name inflatie is natuurlijk een punt dat speelt. Als u kijkt naar de inflatieontwikkeling, dan ziet u dat we in de kadernota lagere percentages noemen dan uiteindelijk in de meicirculaire terechtgekomen zijn. Kijk maar naar het huidige inflatiepercentage. Dan ligt dat bijna 0,5% boven wat meicirculaire aangeeft. We hebben de belastingen daar overigens niet op verhoogd. Dus de burger dat nadeel van een hogere inflatie nog niet in rekening gebracht. Ja, dan heeft mevrouw Verbeek nog het een en ander over vereffening van OZB aangegeven. Ik heb daar wel een amendement of een motie overzien langskomen, maar die is nog niet ingediend. Dus ik denk dat het handig is dat ik daar de beantwoording richt op het moment dat de partij dat eventueel indient. Dat waren mijn antwoorden, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter.
Interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter.
Wethouder. Dat is een interruptie van mevrouw Verbeek.
Ik zei toch heel duidelijk dat wij in de vorige begroting, dat we daar een dat u daar een uitspraak over had gedaan, dat u dat zou mee zou nemen in deze begroting. En die heb ik gemist. En waarom is dat?
In deze begroting zien wij daar geen aanleiding toe. Als er al overgeheveld zou moeten worden, is dat doordat er een iets grotere opbrengst geweest is in een vorige periode over niet-woningen, dus bedrijfspanden. Op het moment dat we dat over iedereen gaan versleutelen, dan zouden we ook mensen een voordeel hebben die dat nadeel niet gehad hebben. Want bij woningbezitters is het grosso modo egaal verlopen. En die zouden dan eventueel te veel geheven bedrijfsbelastingen zouden die toegeschoven krijgen. Lijkt ons niet juist. Bovendien is het zo dat die extra opgehaalde belastingen, voornamelijk door areaaluitbreidingen, betere bezetting van bedrijfspanden, omdat leegstand weer verhuurd is en in het klooster een wat grotere verkoop is dan we oorspronkelijk verwacht hadden. In die zin zien wij ook, omdat er allerlei extra kosten door areaaluitbreiding zijn, ook extra areaal moet onderhouden, moet bewegwijzerd en dat soort zaken allemaal gedaan worden, zien wij daar geen reden toe. En het OZB-belastinggebied is overigens ook lager verhoogd dan de feitelijke inflatie, ongeveer 0,5%, zodat eigenlijk iedereen daar dat voordeel meepikt. Want de afspraak die we hier hebben is op inflatieniveau verhogen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Stekelenburg.
Dank u zeer, voorzitter. Dank aan de raad ook voor alle opmerkingen en vragen. Ik loop er een aantal langs van meer algemene aard en eindig uiteraard even met de BTW-kwestie en de kom, omdat daar wat meer opmerkingen over gemaakt zijn. Allereerst, het is altijd weer verrassend, voorzitter, om te zien waar de VVD mee naar voren komt. Dit keer ging het over het mensen begeleiden naar onbetaald werk. Ik vond het wel verrassend, want het is maar net hoe je de discussie bekijkt. Misschien ligt er nu wat meer nadruk op onbetaald werk, omdat we daar de laatste jaar, met name de laatste anderhalf jaar, wat vaker over gesproken hebben. En volgens mij hebben we ook met elkaar bepaald dat we dat belangrijk vinden. En onbetaald werk noemt u vaker tegenprestatie en ik meer mantelzorg of vrijwilligerswerk. Maar volgens mij hebben we met z'n allen gezegd, het is heel erg belangrijk dat we mensen die langer inactief zijn stimuleren om actief te worden. Daar worden ze uiteindelijk allemaal beter van en wij ook. Maar dat neemt niet weg dat betaald werk het hoogste goed is en dat we daarvoor blijven gaan. Ik kan u ook zeggen dat de laatste cijfers aangeven dat klantgroep 1 behoorlijk aan het leegstromen is en eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte van het bestand uitmaakt. Zeker ten opzichte van een aantal jaar geleden. En ik heb recent ook begrepen dat onze doelen, als het gaat om garantiebanen, een aantal keren overtroffen worden. Zo goed gaat dat. Dus ik denk dat we echt in de lift zitten. En ik zie dat eigenlijk ook wel als een mooie afsluiting van deze collegeperiode. Dan wat vragen over de kleinsmaggelden. Ik ben blij dat ik mevrouw Spalburg heb kunnen geruststellen. Inderdaad, we geven die gelden echt alleen maar uit aan kinderen tot en met 17. En ja, VVD vroeg er ook naar, hoe zit het dan met die evaluatie en die gesprekken met die kinderen? In mijn beleving hebben we, toen we de regelingen vastgesteld hebben, hebben gezegd, ja, dat was eigenlijk een omissie van mijn kant, dat we toen niet al met de kinderen hadden gesproken. En ik heb ook uitgelegd waarom, want u had ook heel veel haast om die regelingen vast te stellen en hebben daar op dat moment de tijd niet voor genomen. En zoals ik de toezegging heb onthouden die ik toen heb gedaan, is dat we uiterlijk in het tweede kwartaal volgend jaar in het kader van de evaluatie met die kinderen zullen spreken. Waarom niet eerder? Omdat we, de regelingen waren al vastgesteld, dus op dat moment kon het niet meer. Met de kinderen praten over evaluatie is zinnig, maar een evaluatie doen al een paar maanden nadat je met de regelingen aan de gang bent gegaan, leek ons ook niet handig. Dus in mijn beleving is dat wat we hebben afgesproken.
Interruptie van mevrouw Spalburg.
Ik hoor u nu zeggen kwartaal 2. Volgens mij staat in het stukken kwartaal 3, tweede helft van 2018. Dus ik ben heel blij dat u nu toezegt dat het in het tweede kwartaal gebeurt.
Derde kwartaal. Ik weet zeker dat het volgende college dit zeer voortvarend gaat oppakken. Maar het staat al in de planning van de medewerkers. Die gaan natuurlijk gewoon door, hè, als wij met verkiezingen bezig zijn. De overheveling naar geldwijze is eenmalig, absoluut. Dat wat betreft de kleinsmaargelden. Dan nog een opmerking over de tweede verdieping. De tweede verdieping, een van de kerntaken van alle bibliotheken in Nederland, zo heeft het Rijk dat ook verordoneerd, is het bestrijden van laaggeletterdheid. Dat doet de tweede verdieping al jaren. En werkt daar vaak ook regionaal samen. Maar soms, u weet, onze BIEB, de tweede verdieping, is eigenzinnig. Daarom zijn ze ook onderscheidend. Kiezen er soms voor om dingen op basis van een eigen programma te doen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er en niet regionaal wordt samengewerkt. En wil ook niet zeggen dat laaggeletterdheid een lagere prioriteit heeft gekregen. Integendeel. Ik denk, voorzitter, ja, dan kom ik bij de kwestie van de kom. Ik heb daar verschillende partijen over gehoord en begrepen dat u een nadere onderbouwing zoekt. En daar wil ik graag over met u in gesprek, want ik ben wel heel benieuwd welke nadere onderbouwing u nodig heeft. We hebben in twee tranches wat technische vragen beantwoord. En daar ben ik echt oprecht benieuwd, als dat amendement het haalt, wat u dan van mij nodig heeft. Ik vind het in ieder geval belangrijk om u even mee te nemen door de gedachtesprongen die het college had om het voorstel zo op te schrijven als we hebben gedaan. Allereerst moet ik zeggen, we zijn al veel langer met de kom over deze kwestie in gesprek en onze juristen hebben er al blind op gestaard en verschillende opties afgewogen. Maar wij achten het onderaan de streep in geen enkel geval acceptabel samen met de kom. Dat we voor de niet-commerciële huurders een 21% verhoging op de huur doorvoeren. Dat is eigenlijk leidend voor alles wat we daarna hebben opgeschreven. Want als we dat zouden doen, die huurverhoging zouden doorvoeren, dan heeft dat minimaal twee ongewenste effecten. De huurders die in onze beleving in de kom thuis horen, namelijk onze culturele verenigingen. U heeft volgens mij vanmiddag de hele lijst gekregen van alle niet-commerciële huurders die gebruik maken van de kom. Die partijen horen thuis in de kom en als we ze een dergelijke verhoging zouden opleggen, is de kans vrij groot dat ze zouden uitwijken en hun heil elders zouden zoeken. Volgens mij is dat een slechte zaak voor het cultureel centrum dat de kom wil zijn. Daarnaast, als die huurders zouden vertrekken, dan krijgt de kom onherroepelijk te maken met een gat in de exploitatie van de verhuur. En uiteindelijk zal dat gat uiteindelijk weer in de jaarrekening, zal het door ons vereffend moeten worden. En zullen we dat met subsidie moeten aanvullen, want dat is gewoon een feit bij alle theaters in Nederland. Er is een onvermijdelijk exploitatiegat en het wordt via een subsidie-injectie vereffend. Dat gebeurt overal zo. Dus dat zijn twee effecten. Nu zou je kunnen zeggen, ja, het is toch een relatief klein bedrag. Waarom kan de KOM dat niet in de eigen begroting oplossen? Nou, de KOM denkt ook dat op termijn te kunnen. Maar er is wel een grote inzet voor nodig en er moeten ideeën voor worden uitgedacht. Want het vet is echt van de botten bij de KOM. Dat heb ik al in de laatste jaren vaker benadrukt. Ik heb vaker, weet ik zeker, de uitdrukking gebruikt. Het piept en het kraakt in de formatie. Er is een zeer hoge werkdruk, vrij hoog ziekteverzuim. Af en toe vallen er ook mensen om. En dat is voor mij echt een zeer serieus signaal dat we dit bedrag, ook al is het relatief klein, niet uit de huidige begroting kunnen halen. Er kan echt geen extra taakstelling bij. Daar ben ik van overtuigd. Toch heeft de KOM gezegd, en dat vind ik gedurfd en stoer en sportief om te zeggen, na een periode van 10 jaar kunnen we dat inregelen. We zullen in onze meerjaren beleidsplannen ideeën ontwikkelen om dat gat uiteindelijk toch te dichten. Maar dan hebben we wel een ruim ingroeimodel nodig. En dat is ook de basis geweest voor het voorstel wat wij u doen. Dus ik benadruk daarbij, hè, u bent uiteindelijk de baas en de wijsheid is aan u. U doet met dit voorstel niet dit college een voorstel, maar vooral de KOM en met name ook daarachter al die culturele verenigingen die daar anders door gedupeerd zouden worden. Andere optie is, heb ik voorbij horen komen, om dan al die andere verenigingen via subsidie te stimuleren en dan aan de kant van de KOM het zo te laten. Ja, volgens mij zijn we dan echt het paard achter de wagen aan het spannen. Het is heel erg ingewikkeld en bureaucratisch. En dan gaan we aan tientallen partijen een subsidie toekennen, die we waarschijnlijk jaarlijks ook gaan herhalen. Eigenlijk maakt het probleem daarmee groter. Even los van de bureaucratische romslomp, die volgens mij ook ontzettend veel geld kost. Hiermee hebben we een oplossing voor 10 jaar met een eenmalige injectie. En kunnen we daarna gewoon overgaan tot de orde van de dag. Dat is uiteindelijk, denk ik, veel beter voor iedereen.
Interruptie van de heer Monroy.
Voorzitter, ik kom er zo meteen in mijn tweede termijn op wel terug, maar er is toch ook nog een derde variant denkbaar. De huur, het BTW wordt wel gewoon doorberekend en de KOM laat gewoon ieder jaar even zien wat het aan huur gescheeld heeft. En dan kijken we wat het daadwerkelijke bedrag wat we kunnen afrekenen. Waarom moet het allemaal op voorhand?
Nou, dat zou inderdaad kunnen, voorzitter. Maar kijk, wat ik dus goed vind aan dit voorstel is dat het eindig is. Dat uiteindelijk KOM zegt, wij gaan het oplossen, want een jaarlijkse verrekening op dit soort details, daar zit eigenlijk niemand op te wachten. We willen uiteindelijk gewoon een structurele oplossing waar we ons daar geen zorgen meer over hoeven maken. Dus een jaarlijkse verrekening en steeds een subsidie aanpassen vind ik dan niet de koninklijke weg.
Interruptie van de heer Snoeren.
Ja, voorzitter, daar ook een beetje doorbedurend. We hebben een amendement klaar liggen om dat in 4 jaar te gaan doen. Waarom die 10 jaar? Ik vind dat zo. U reageert eigenlijk over 2,5 of over 1,5 coalitieperiode heen met deze besluit.
Nou, we maken hier natuurlijk wel vaker beleid of maken afspraken die de 10 jaar nog verder overschrijden. Dit heeft alles te maken, voorzitter, met het feit wat ik al jaren benadruk. Het vet is echt van de botten. En om dit gewoon in de begroting op te vangen, vereist gewoon een ruim ingroeimodel. Want de KOM moet daarvoor een aantal veranderingen doorvoeren. Dat kan echt niet in 4 jaar. Stel dat we zouden zeggen, nou, we doen het toch in 4 jaar. Dan is het heel erg waarschijnlijk dat na die 4 jaar gewoon op de jaarrekening weer dat tekort gaat terugkomen. Omdat de KOM zich nog niet heeft kunnen aanpassen op dat punt. Dus daar zou ik wel voorzichtigheid in willen betrachten.
Interruptie nog van de heer Snoeren.
Ja, voorzitter, ik hoor heel veel nieuwe informatie. Hè? En er zijn nu 3 varianten. En dan denk ik van ja, misschien is het dan toch wel goed om daar eens nog eens een keer beter over door te praten met elkaar. Want punt 1, we vinden 10 jaar wel erg lang. Dus dan zou ik graag willen weten waarom 10 jaar. En het bedrag, daar hebben we het over gehad. Hè? Want blijkbaar is het misschien wel veel minder of misschien wel meer. Dus ja, ik ga eens even overleggen in de fractie wat we hiermee doen.
Oké, nou, dan neem ik kennis van, voorzitter. Kijk, het zou in theorie op een andere manier kunnen. Maar onderaan de streep blijft het zo dat in de huidige begroting op korte termijn de KOM dat tekort niet kan dragen. En dat wij daar uiteindelijk via subsidie iets aan zouden moeten doen. Dat zou via een andere constructie kunnen, maar we hebben daar uitgebreid naar gekeken. En dit lijkt ons de meest handige weg met de minste romslomp. En uiteindelijk is die ook eindig, want na 10 jaar zijn we daarvan af. Dus het lijkt mij persoonlijk de beste oplossing. Dank u.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal net als de meeste van u
Maar beginnen met de najaarsnota en vervolgens bij de programmabegroting aankomen. En ten aanzien van de najaarsnota heeft mevrouw Van de Heuvel nog iets gevraagd over die maatwerkvoorziening 18-min en waardoor de verschillen ontstaan. En hoewel dat wat neigt naar een hele technische vraag, ga ik toch proberen in ieder geval een eerste aanzet daarvoor te geven, mevrouw Van de Heuvel. Voor een deel heeft het te maken met ons eigen optimisme. Het eigen optimisme dat we transformatie wat sneller voor elkaar kunnen krijgen dan dat dat in de praktijk lukt. En dat betekent dus ook dat we flink investeren in het samen met zorgaanbieders veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in gang zien te krijgen. En dat lukt niet zo snel als dat wij dat wel zouden willen. Dat is één. En twee, dat is de vraag over de PGB. He, daar ziet u ook een fors verschil. Dat heeft eigenlijk heel simpel te maken met een trend die zich al wat langer doorzet. En zoals u wellicht ook nog kunt herinneren uit de jaarrekening 2016, was er ook al een overschot ontstaan. Alleen dat wisten we bij de opstelling van de begroting 2017 nog niet. Dus het is een trend die zich doorzet. En ja, tot welke grens dat gaat, dat zullen we denk ik de komende jaren ook nog wel een keer met elkaar zien. Dan, voorzitter, de programmabegroting. En het lijkt me handig om maar de volgorde van de sprekers aan te houden. En daar waar zaken elkaar overlappen, zal ik dat ook proberen te doen. En dat ook mee te nemen. Als het gaat om...
Zie je een interruptie van mevrouw Van de Heuvel.
Ja, voorzitter. Ik hoor dat u op een ander onderwerp doorgaat. Maar mijn vraag was ook of u gelezen had of kennis van heeft genomen van die cijfers van het CBS. Dat in Nieuwegein zoveel jongeren voor de tweede keer of derde keer een hulpvraag hebben. Dus veel meer dan in de regio.
Ik wil er best nu een antwoord op geven. Dat had ik anders namelijk zo meteen gedaan bij de programmabegroting.
Dat reken
dat kost,
ik ook
dat
goed.
Dat kost u weer een interruptie, maar die wil de voorzitter vast wel schrappen. Dus ik kom er zo meteen op terug, mevrouw Van de Heuvel. dan toch naar de programmabegroting. Laat ik maar beginnen met alles rondom het grondstoffeninzamelplan en het abonnement en de motie die daarvoor zijn ingediend. En dan hecht ik er nogmaals aan, ik heb dat al een paar keer meer gedaan, daar waar VVD en ChristenUnie heel vaak roepen van nascheiding. Als we over nascheiding praten, dan praten we altijd over nascheiding van PMD, plastic, metaal en drankkartons. Dan praten we nooit over nascheiding, ook van papier, ook niet van textiel, ook niet van GFT, ook niet van glas, ook niet van chemische producten. Ook bij vormen van nascheiding zullen die stoffen apart ingezameld moeten worden. Op het moment dat je papier bij die hele grote in die grijze container doet, dan is papier echt niets meer waard. Dus nascheiding betekent alleen maar dat plastic, metaal en drankkartons bij het restafval gaan. En als je dan naar de motie kijkt van ChristenUnie en de VVD over de vraag van kunnen we nou iets met de AVU, dan begin ik toch maar even met de overweging de constatering dat het contract met AVU in 2020 afloopt. AVU is een gemeenschappelijke regeling waar wij deel van uitmaken. Dus we hebben geen contract met AVU, laat staan dat in 2020 afloopt. Een van de constateringen dat de gemeente Nieuwegein een investering van 2 miljoen gaat doen voor omgekeerd inzamelen, dat klopt. Hè, want dat hebben we ook in het grondstoffeninzamelplan neergezet. Maar daar zit de misvatting in. En misschien dat wij daar zelf wel een klein beetje debet aan zijn, dat er €800.000 nu al besteed gaat worden aan nieuwe ondergrondse containers. Daar had in de tabel op bladzijde 120 had daar het woordje vervanging bij moeten staan. Die misvatting die zit ook in het abonnement van de VVD. Wat daar gebeurt is dat we een aantal huidige ondergrondse containers gewoon met een vervangingsinvestering van nieuwe binnenbakken moeten voorzien. En dan gaat het om ondergrondse containers voor papier en glas. Dus dat abonnement is wat ons betreft overbodig.
Interruptie van de heer Snoeren.
Ja, want het is goed, hè, als we moeten vervangen, dan moet dat gebeuren. Dat is prima. En ik hoor u nu heel expliciet zeggen, dat gaat alleen maar over papier en glas. Er worden dus geen containers vervangen waarin eigenlijk al voorgesorteerd wordt op bronscheiding. Want dat hadden we met elkaar afgesproken. Geen zaken in gang zetten die onomkeerbaar zijn.
Nee, dat bedoelt vast voorsorteren op nascheiding.
Net andersom, voorzitter, gaat u nu al vervangingen doen waarmee u voorsorteert op bronscheiding, voordat de discussie of het onderzoek is afgerond?
Nee, ik denk dat u het toch net verkeerd om zegt, maar het maakt even niet zo heel veel uit. Wij gaan een aantal van de huidige glascontainers, een aantal van de huidige papiercontainers gaan we vervangen, moeten we vervangen. He, die zijn al een aantal jaren over die vervangingsinvesteringstermijn heen. Wat we wel doen, is dat we gaan kijken van, staan die containers nog wel op de juiste plek? He, we merken met elkaar dat we de afgelopen jaren, maar zeker ook de komende jaren, minder papier weggooien. Gewoon omdat we met elkaar minder papier gebruiken. Dus het is maar de vraag of je ze allemaal moet vervangen. Dus wat dat betreft houden we wel een heel klein beetje rekening met de toekomst. Want het zou natuurlijk zonde zijn om nu een container te vervangen die misschien in de toekomst wel gaat verdwijnen. Omdat we bijvoorbeeld veel minder papier weggooien. Dus wat dat betreft houden we wel een heel klein beetje rekening met dat grondstoffeninzamelplan. Maar we hebben met u afgesproken dat we begin 2018 een onderzoek aan zullen voorleggen over de voor- en de nadelen van bron- en nascheiding.
Ja, voorzitter.
Interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Dus u doet het dus wel. U gaat dus wel alvast voorsorteren, omdat u dat belangrijk vindt.
Excuses, mevrouw Verbeek, daar ben ik toch niet helemaal duidelijk geweest. Wij hebben heel veel ondergrondse containers in Nieuwegein staan. En een aantal daarvan, en dan met name vooral de glascontainers en de papiercontainers, zijn aan vervanging toe. Die functioneren niet meer, of functioneren onvoldoende. De binnenbakken voldoen niet meer en die gaan we vervangen. Het enige wat we doen, en daarbij kijken we inderdaad een heel klein beetje al naar dat grondstoffeninzamelplan, staan ze nog op de juiste locatie en zijn ze ook daadwerkelijk nog nodig. Dan naar de motie van ChristenUnie en VVD. Ik heb daar net al een paar opmerkingen over gemaakt. Wat er in ieder geval gebeurt, is dat een verandering van het lopende contract, wat AVU heeft, bijvoorbeeld met de afvalverwerking Rijnmond, dat kun je niet zomaar openbreken. En als je dat al wil openbreken, dan moeten we ook de medewerking hebben van 25 andere gemeenten, want zo groot is die gemeenschappelijke regeling, dan kan dat hoogwaarschijnlijk alleen maar tegen zeer hoge kosten. Als het contract wat AVU heeft met de afvalverwerking Rijnmond, dan zouden we kunnen gaan nadenken of we naar een andere afvalverwerking toe willen. Nou, dat contract dat loopt in 2019 af. We zijn dat in 2011 afgesloten voor een periode van 8 jaar met een mogelijke verlenging van nog 2 jaar. Het lijkt erg raadzaam om met alle ontwikkelingen die er zijn op dat gebied van nascheiding, om in ieder geval van die verlenging gebruik te maken. Wat er op dit moment wel gaat gebeuren, dat is een experiment wat de afvalverwerking Rijnmond ook doet, is dat ze voor de hoogbouw in Utrecht een experiment beginnen, daar ook een speciale installatie voor bouwen, om die nascheiding van die hoogbouw te kunnen realiseren. En dat
dat is de AVU gelukt om dat binnen het huidige contract, dus zonder meer kosten, binnen het huidige contract te realiseren. En uw laatste voorzet om te onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om uit de AVU te stappen. Nou, daar heb ik net al iets van gezegd. Maar de kosten om uit AVU te stappen zijn enorm hoog, omdat het een gemeenschappelijke regeling is. En dat heeft als gevolg, voorzitter, dat we of bij een andere verwerker of een contractant zoals AVU moeten gaan deelnemen. Dat is, als zeker als het om nascheiding gaat, nog niet de meest makkelijke. Want hier in de buurt zijn er geen samenwerkingsverbanden die met die nascheiding aan de slag gaan. En om dat als enige gemeente te doen, dan betekent ook dat we moeten nadenken over andere vormen van afvalinzameling. Maar dan zijn we een ontzettend kleine speler in dat hele veld. En kleine spelers betekent meestal dat je de hoofdprijs gaat betalen. Ook AVU is op de Europese markt van afval niet een al te grote speler. Het lukt hen echt elke keer om vaak in samenwerking met vergelijkbare organisaties hele goede contracten af te sluiten. Maar ik zou echt ontraden om een voorstel te doen in de richting van uit de AVU stappen. En daar ben ik mijn blaadje kwijt. Dan is er nog één onderwerp, nog twee onderwerpen als het gaat om het fysieke domein in de programmabegroting. Dat is het fietsen, het verbeteren van de fietsroute richting Linielanding. Zoals u weet is Rijkswaterstaat bezig om plannen te maken om de A27 aan te passen. In dat kader wordt er ook nagedacht en er zijn ook inmiddels besluiten genomen over het vervangen van de brug over de Lek. Bij het vervangen van die brug over de Lek komt er een fietsverbinding over de Lek heen, die in het Nieuwe Gijnse deel zal aanlanden. Daar hebben wij de ruimtelijke reservering ook allemaal al voor gepleegd. Die zitten ook in het bestemmingsplan. En daarmee sluiten we dus ook al aan op dat traject Vianen-Houten. En wij zullen er uiteraard voor zorgen dat we op die verbinding aanhaken. Nou weet ik niet of dat de verbetering is die u bedoelt als het gaat om de verbetering van de bereikbaarheid van Linielanding. Want wat in ieder geval niet in de plannen zit, is dat het viaduct over de A27, en waarschijnlijk bedoelt u dat, dat daar een fietspad aankomt. Want dat past niet in de huidige plannen. Maar doordat we wel kunnen aansluiten op die verbinding Vianen-Houten vice versa, komt er wel degelijk een kleine verbetering, maar hoogstens niet de verbetering die u bedoelt. En het laatste fysieke onderwerp, mevrouw Verbeek, u vraagt of wij met deze programmabegroting instemmen met de realisatie van onderwijshuisvesting, multifunctionele accommodaties en sportvoorzieningen in Doorslag en Vreeswijk. Dat heeft u al gedaan. U heeft al het besluit genomen dat daar twee multifunctionele accommodaties komen en dat daar sportvoorzieningen komen. Dus dat doet hij niet nog een keer met deze programmabegroting. Dan de meer sociale onderwerpen, als ik dat zo zou mogen duiden. En dat begint dan met de vraag van mevrouw Spalburg over spelen en speelvoorzieningen. Natuurlijk, mevrouw Spalburg, letten we heel erg op de veiligheid van onze speelvoorzieningen. Sterker nog, daar hebben we ook regelmatig toezicht op. En daar krijgen we ook regelmatig opmerkingen over dat speeltoestellen kapot zijn, aan slijtage onderhevig zijn. En die veiligheid die staat bij ons voorop. Wat wij altijd doen op het moment dat speelvoorzieningen minder goed functioneren, gaan we samen met de buurt, soms vaak ook nog op initiatief van de buurt en met hulp van de buurt, gaan we kijken van welke speeltoestellen moeten er nu komen, voor welke leeftijdsgroep, wat is de zelfwerkzaamheid van de buurt. En zo komen we tot vernieuwing van speeltoestellen. Dan uw vragen en opmerkingen over jongeren, voortijdig schoolverlaters enzovoorts. We hebben daar u vorig jaar al een aantal keren
over... Als u even wacht, ik zie een interruptie van de heer Langrak.
Nog even over de speeltoestellen. Wij hebben een raadsinformatieavond gehad op de gemeentewerf, zeer informatief. Daar hebben we ook gehoord dat niet alle speeltoestellen vervangen worden. Gewoon omdat daar nu het budget niet voor is. Nou, dat wordt allemaal gerepareerd. Het verzoek is, wat we doen, is om wel te zorgen dat voor de zomer, volgend jaar, als het speelseizoen begint, er zoveel mogelijk op orde is. Wat gaat u doen om zoveel mogelijk speeltoestellen op orde te hebben?
Dat heb ik u net aangegeven. U heeft gelijk dat voor 2017 het budget op is. En we dus vooral onveilige speeltoestellen weghalen. Hè, want die veiligheid die staat bij ons ook hoog in het vaandel. En we gaan met de budgetten die we voor 2018 hebben, zoveel mogelijk speeltoestellen samen met de buurt vernieuwen, vervangen en doen wat daarvoor nodig is.
De heer Verhoeven.
Dank u wel. Nog even terug naar die fietsverbinding naar de linielanding. U heeft het inderdaad goed begrepen. Het gaat ons met name over die rechtstreekse verbinding over de huidige brug. Bent u bereid om te kijken naar wat er mogelijk is om dat wel voor elkaar te krijgen? Of wat er voor nodig is om dat wel voor elkaar te krijgen?
Ja, maar dat kan ik u best vertellen, meneer Verhoeven. Dat betekent dat we regelmatig overleg hebben gevoerd al met Rijkswaterstaat. Want het is het college ook een doorn in het oog dat je met de auto dicht sneller bij de linielanding bent en directer bij de linielanding bent dan met de fiets. Rijkswaterstaat is niet bereid om een extra brug over de A27 te maken. Dus als we dat zouden willen realiseren, dan zullen we daar zelf het geld voor beschikbaar moeten stellen. Even los van het feit of Rijkswaterstaat daar dan ook nog vervolgens aan wil gaan meewerken.
De heer Snoeren, de andere heer Snoeren.
De andere heer Snoeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat u overleg heeft gevoerd met Rijkswaterstaat. En dat is natuurlijk mooi, want die zijn waarschijnlijk eigenaar van die brug of onderhouden dat. Maar bent u ook op de hoogte dat de provincie ook zo'n soortgelijke doelstelling heeft? En heeft u al samen met de provincie opgetrokken om het te realiseren?
Ja. Ja, korter kan ik niet. Natuurlijk, hè, want we zijn samen ook met de provincie bezig om te kijken van en hoe ziet dat fietsroutenetwerk er nu uit. We zijn samen met de provincie, de gemeente Houten, de gemeente Vianen bezig om te kijken van en hoe gaan we nou die fietsverbinding Vianen-Houten op een goede manier realiseren. Want dat betekent ook nog dat we eens moeten nadenken over misschien wel een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. En dus we trekken daar met meer partijen gezamenlijk op. We zitten ook gezamenlijk in een bestuurlijke stuurgroep rondom de A27. En dus we hebben al heel veel dingen uitgeprobeerd daarin.
Dat leidt weer tot een interruptie van meneer Verhoeven.
En dan ga ik toch nog heel even door, want als het college het een doorn in het oog is, het blijkt uit de steun voor de motie, het is ons ook een doorn in het oog. Houten wil daar wat mee doen, de provincie wil daar wat mee doen. En Rijkswaterstaat wil op dit moment heel wat doen in dat gebied. Dan kunnen we daar volgens mij ook gewoon daarin de onderhandeling op richten. Of zie ik dat misschien te simpel?
Wethouder Snoeren.
Ja, ik ga bijna mijn vorige antwoord herhalen. Wij hebben dit al een aantal keren aangekaart in die bestuurlijke groep rondom de A27. Met inachtneming van het fietsroutennetwerk, wat we samen met alle andere gemeenten en in UTIEN verband, in regionaal verband en dus ook met de provincie aan het proberen te realiseren zijn. En Rijkswaterstaat is daar op dit moment eigenlijk heel simpel in. Ze zeggen gewoon niet. Dus als we wat willen, dan zullen we vooral ook moeten zorgen dat de financiering ervan komt. Waarbij dan nog maar de vraag is of Rijkswaterstaat daar toestemming voor gaat geven.
Dan een interruptie van de heer Horst. Het wordt nu niet de vraag naar een tunnel, hè? Meneer Horst.
Nou, voorzitter, u kent ons. Als het ons ligt, dan gaan we heel Nieuwegein ondertunnelen. Maar even alle gekheid op een stokje. In plaats van in een tunnelbak. Begrijp ik het nou goed van de wethouder dat hij zegt die brug over de A27, dat gaat er niet worden. Want wat we ook hebben geprobeerd, Rijkswaterstaat zegt gewoon, willen wij niet aan meewerken. En ja, dan kunnen wij op onze kop gaan staan, maar dan gaat het dus niet. Maar dat hij wel bereid is om te kijken naar een next best oplossing. En dat hij ons gaat blij maken met een next best oplossing voor een betere verbinding voor fietsers naar de linielanding. Omdat we inderdaad het een idiote situatie vinden dat automobilisten veel makkelijker daar kunnen komen dan fietsers. Heb ik dat goed begrepen? Dat is een gesloten vraag inderdaad, dus ik hoor graag een ja of een nee.
U ontlokt me nou bijna weer een antwoord, maar dat ga ik dan maar even niet geven. Nee, de best next oplossing is namelijk de oplossing waar we op dit moment aan werken. Nee, dat betekent dat in het verlengde van de brug over de Lek, de fietsbrug over de Lek, die naast de autobrug over de Lek gaat komen, die komt aan deze kant van de A27 landt die in Nieuwegein. Daar hebben we de ruimtelijke reserveringen ook al voor gemaakt. Die komt uit ongeveer, dan ga ik wel heel erg in detail, die komt uit bij de Achterweg, gaat daar onder de A27 door en krijgt vervolgens zijn route via de linielanding en het Ellespad heet dat tegenwoordig, richting Houten. Dus dat leidt tot een verbetering, maar niet tot de verbetering die D66 graag ziet. Goed, voorzitter, als ik nu door mag gaan met de zaken op het gebied van het meer sociale domein. Ik heb al iets gezegd over spelen en speeltoestellen. Mevrouw Spalburg memoreerde ook nog het VSV-beleid wat we als gemeente samen met een aantal anderen doen. Stelt de wat intern tegenstrijdige vraag hoeveel jongeren er buiten beeld zijn. Jongeren die buiten beeld zijn, dat weten we niet, want die zijn nou echt buiten beeld, mevrouw Spalburg. Maar die groep wordt steeds kleiner. En dat heeft te maken met het feit dat we steeds meer zicht krijgen.
Ik denk dat ik eerst mevrouw Spalburg's interruptie laat plegen, wethouder. Mevrouw Spalburg.
Wat heb je aan een proef als je kinderen die buiten beeld zijn, zegt u, die zijn er niet, die weten we niet. Waarom ga je dan zoiets starten?
Omdat we wel degelijk weten inmiddels wie de voortijdige schoolverlaters in een jaar zijn. Daar zijn we samen met het onderwijs en met name met het mbo hebben we daar vorig jaar afspraken over gemaakt. Alleen wat we niet weten zijn al die kinderen, al die leerlingen die in de voorgaande jaren voortijdig, dus zonder diploma, hun school verlaten hebben. Dus ik weet dat we die groep kleiner maken omdat we voor een deel van jongeren die buiten beeld zouden zijn gevallen daar inmiddels afspraken over hebben gemaakt dat we ze juist in beeld houden. En we zijn dus nu ook langzaam aan het terugkijken naar voorgaande jaren. En u stelt ook de vraag van, u heeft beloofd, college, dat u een integraal jeugdbeleid zal maken. Dat klopt, daar heeft u ook helemaal gelijk in, dat hebben we beloofd. En u zegt ook dat u nog niets gezien heeft, ook dat klopt. En dat heeft vooral te maken met het feit dat we de afgelopen periode ons erg hebben ingezet om de transformatieagenda en de transformatieprogramma's waar u heeft kennis van heeft kunnen nemen en ook de transformatieagenda waar u over heeft besloten, om daar zeg maar de opstart mee te maken en dat had die plannen ook te implementeren. Dus we gaan er mee bezig om ervoor te zorgen dat dat integraal jeugdbeleid er komt. En ik vermoed zomaar, maar dat hoop ik dat u me daar niet helemaal op vastpint, dat dat ergens rond het einde van het eerste kwartaal, aan het begin van het tweede kwartaal volgend jaar gaat komen. We moeten dat proces echt nog helemaal opstarten. Dan mevrouw Van de Heuvel. Uw niet gemaakte interruptie. Natuurlijk weten we, hebben wij kennis genomen van het rapport van het CBS, waarin iets staat over de jeugd en de jeugd die de afgelopen 5 jaar meerdere keren van jeugdzorg gebruik heeft moeten maken. Daar zit hem nou ook voor een deel het probleem, hè, want dat bevat ook de periode van voordat we als gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid hadden voor de jeugdzorg. Het is ook complex. We hebben er nog niet de grip op die we echt op zouden willen hebben. Dat heeft ook te maken met het feit dat we niet altijd zicht hebben op besluiten van verlenging. We hebben niet altijd grip op de toewijzing van zorg. Dat is de lastige discussie die we hier in deze raad ook al een paar keer met elkaar gevoerd hebben. Dat huisartsen doorverwijzen, dat kinderrechters doorverwijzen. Dat als het gaat om verlenging, dat niet altijd direct met ons wordt gecommuniceerd. Dus we krijgen er meer grip op. We hebben het nog niet helemaal voldoende. Dan de motie van het CDA over educatie, gelijke behandeling, discriminatie enzovoort. Meneer Horst, bij mij komt onmiddellijk het dilemma naar boven. En die leg ik toch maar even bij u als raad terug. Over de invloed die we als overheid, en dan vooral nog eens een keer als lokale overheid, moeten hebben op het onderwijs. En in hoeverre moeten we ons daar tegenaan bemoeien. En ik vind dat best wel een, nou misschien zelfs wel een hele principiële vraag, wat we daarmee moeten. Desalniettemin zou ik in ieder geval positief willen reageren op het eerste verzoek aan het college, namelijk om dat onderzoek te doen. En ik zou dan zelfs willen voorstellen om dat onderzoek wat te verbreden, om ook inzicht te krijgen wat scholen er op dit moment al aan doen. En vervolgens over de uitkomsten van dat onderzoek, die uiteraard met u te delen, en dan vervolgens te kijken van en welke stappen zouden we dan moeten zetten. Even los van dat dilemma waar ik ook wel een beetje mee zit. Dus als we de motie op die manier, als u die motie op die manier zou kunnen aanpassen, dan denk ik dat we dat, of dan gaan we dat ook gewoon doen als college.
Interruptie van de heer Horst.
Ja, voorzitter, ik mag aannemen dat wethouder Snoeren ook de geschiedenis van onze mooie Christendemocratische Partij kent. En dat de schoolstrijd en de vrijheid van onderwijs voor ons natuurlijk een zeer dierbaar goed is. Wat wij overigens volgens mij dit jaar net 100 jaar hebben gevierd. En dat het natuurlijk niet onze insteek is om de lokale overheid het onderwijs, inclusief het bijzonder onderwijs, iets door de spreekwoordelijke strot te duwen, waar zij niet op zitten te wachten. Vandaar ook onze formulering, vraagt dat nou eens, is er behoefte aan? En ik vind wat dat betreft de interpretatie die u heeft gegeven aan de motie een prima interpretatie waar ik althans als indiener heel goed mee zou kunnen leven.
Als u dat als een toezegging ziet, dan kunt u misschien over een motie nog nadenken.
Daar zullen we over nadenken, voorzitter.
Dus woorden aan de wethouder.
Oké, dat horen we dan zo meteen wel, voorzitter. Dank u wel. Dan het laatste onderwerp. Met de motie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de SP. Onze jeugdzorg houdt niet op bij 18. Klopt, die kunnen we alleen maar onderschrijven. Ik heb even met collega Adriani gediscussieerd van doe ik 18 min en collega Adriani 18 plus. Maar waar het vooral om gaat is dat u als raad het idee hebt, laat ik dat zomaar formuleren, dat u niet al die informatie heeft. Want er bestaat wel degelijk inzicht, en dat hebben we ook als het gaat over de omvang en de samenstelling van die groep.
Interruptie van mevrouw de Beer.
Ja, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Nou, daar zit dan wel een heel belangrijk punt wat u aanhaalt. Dat we dan als raad het idee hebben dat die informatie er niet is. Hoe zouden we als raad op een andere manier een idee kunnen hebben dat die informatie er is? Want het is nergens terug te vinden. Dat is ook niet terug te vinden in wat u zegt, de transformatieagenda. Er is nog geen integraal jeugdbeleid omdat er heel veel tijd is gaan zitten in de voorbereiding voor de transformatieagenda. Maar daarin is niks terug te lezen over een iets wat lijkt op een integraal jeugdbeleid. Er is nergens in de nieuwsbrieven sociaal domein iets terug te lezen over zeg maar, deze doelgroep hè, waar de motie over gaat. Dus waar zit dan die discrepantie? Hoe zou de Raad moeten weten dat daar zeker wel aandacht voor is en dat daar informatie over is?
Wethouder Snoeren.
Dat wou ik u nou juist gaan vertellen. Dus dank voor uw vraag. Want het zit wel degelijk in de transformatieagenda. Alleen wij snappen ook dat dat misschien er wat moeilijk uit te destilleren is. En daarom wou ik u voorstellen om en inzicht in de cijfers te geven, want die hebben we gewoon beschikbaar, en uit de transformatieagenda en uit de transformatieprogramma's even die zaken te halen die u echt goed inzicht geven in van welke activiteiten we al ontplooien en ontwikkelen om die continue zorg ook voor onze jongeren te garanderen.
Daarop zie ik nog van mevrouw de Beer.
Kunt u dan nu misschien alvast een tipje van de sluier oplichten wat daar dan over staat in de transformatieagenda?
Ja, de getallen staan er niet in, want die heb ik vanmiddag in een apart lijstje gezien. Maar daar staat iets in over hoe dat we met woonvormen omgaan. En dat we niet, zoals dat in het verleden ging, op het moment dat een van onze jongeren 18 werd, naar een andere plek moest. Nee, we zijn bezig met woonvormen waarin we zeggen van, we brengen nou die zorgaanbieder naar die jongeren toe. Nou, dat staat op meerdere plekken en weliswaar misschien wat verscholen in die transformatieagenda. Dus we willen juist die zaken voor u gewoon zichtbaar maken en zorgen dat we ook met de laatste cijfers, want die lijken binnenkort te komen, dat we u daarover in januari of februari informeren. En daarmee was ik door mijn tekst heen, voorzitter.
Dankjewel, wethouder Snoeren. Het woord is aan wethouder Adriani.